Hey,
hallo,
ik ben Nick.
Ik ben Emiel.
En dit is
113 miljard.
Yes!
Welkom
bij een nieuwe aflevering. Het is vrijdag als je luistert. Of niet, als je hoeft niet.
Ach, waarom vul jij dat zomaar in?
Nou ja, ik hoop dat acten op de juiste dag luisteren.
Ja.
Gelijk niet kunnen wachten.
Dat zeker
zitten
nog.
Te wachten en hem gelijk aanzetten. Papa, mama, hij is er weer. De nieuwe 113 miljard.
Want zo willen we dat. En we willen dat jullie, papa, mama, opa,
dat
mama.
Jullie allemaal klinken als een soort Pinocchio. Die nog bij hun ouders woont. Want Pinocchio niet, want die heeft geen ouders.
Vadertje Geppetto.
Ja.
Vadertje.
Zo klein.
Klein vadertje.
Echt een klein vadertje. Geppetto. Echt een leuke naam.
Ja.
En misschien wil ik wel een huisdier ooit Geppetto noemen.
Oeh, dat is wel een schattig huisdier.
Geppetto. Echt leuk.
Ook Jaapie Krekel, wat ik een hele sterke naam vind, omdat hij een krekel is.
Ja. Nee, ik vind altijd...
En Cleo de kat.
Cleo de kat is inderdaad die kat.
Ja.
Ja. Jaapie de krekel. Geppetto vind ik ook.
Vadertje.
Leuk. Ja. Vadertje. Een kleine vadertje. Goed, maakt niet uit. Hoi. Het is in ieder geval de dag dat je luistert. Die dag is het.
Absoluut.
Want het is een nieuwe aflevering. En ik hoorde trouwens, dat wou ik je de vorige aflevering al vertellen, maar dat heb ik niet gedaan. Een leuk feitje. Grappig feitje. Wat totaal niks te maken heeft met de rest, maar ik wou het gewoon even delen.
Soms is dat leuk.
Wist je dat Adele heel veel is afgevallen? Heb je dat gehoord?
Ja.
Nou, dat is natuurlijk goed voor haar, goed bezig. Maar er is dus een Adele-imitator.
Oh nee, ja.
Die werd dus op een dag wakker. Nou, dat is een Engelse, nogal wat dikke vrouw. Die werd dus op een dag wakker. Mm. En die ziet dus dat Adele heel erg is afgevallen.
Ah, kut. Mijn hele business.
Ja, en die is nu echt boos.
Ja, boos?
Ja, boos. Want nu is haar hele baan, wat letterlijk haar baan was, dat kan nu niet. Ja, ze zegt, dat kan ik nu niet meer doen.
Of je moet
ik
zelf.
Ik denk dan.
Jawel, maar Adele, ze is wel veel afgevallen. Als in, dat is niet veel. Iets wat je doet. Maar doe dat even.
Stel je voor dat je imitator bent. Dat is je hele ding. Oh. S'avonds sta je in de club. En je ziet ook niet het proces, toch?
Nee,
ze kwam gewoon in één keer uit niks.
Zeker uit lockdown krijg je in één keer een Instagram post.
En
in
één keer zo van, nou,
waarin ze 55 kilo
niet,
is, weet je wel.
Maar in ieder geval moet jij gewoon 50 kilo gaan afvallen. Succes.
Dus begrijp ik dat deze week de aflevering over de imitator van Adele gaat?
Ja, ik heb het zo met haar te doen.
Ja, dat snap ik wel. Die geven we op deze manier dan een beetje faam. Maar je hebt ook mensen... Elvis-imitators komen in alle geuren en kleuren. Vet Elvis, Korean Elvis.
Dat is
dus
waar. Vet Adele.
Vet Adele kan op gewoon...
Dat is waar.
Of een ander, Scottish Adele of zo, denk ik. Daar kun je ook wel wat van maken.
Ja, nee, dat is waar. Ze moeten ook niet zo... Ze moeten niet bij de pakken neer gaan zitten.
Een beetje creatief zijn, kom op.
Maar ik weet niet, ik vond dat gewoon leuk.
Ja, ik vind het een leuke gedachte.
Daar gaat het totaal niet over.
Überhaupt deze podcast niet, nee.
Want dit is de podcast waarin wij iedere week 30 minuutjes nemen. Of soms iets meer, soms iets minder. Om wat aandacht te geven aan iemand waarvan wij vinden dat diegene dat verdient.
Ja.
Want in de historie van de aarde zijn er 113 miljard mensen geweest. Of zijn er nu.
Ja.
En daarvan zijn er een groot gedeelte supercool, super bijzonder. Die hebben iets meegemaakt, die verdienen het om over gepraat te worden. En van dat gedeelte is er al een groot gedeelte die dat ook heeft gekregen, die liefde.
Ja.
Dus die hebben al aandacht gehad en er wordt al over gepraat. En iedereen doet stoer ook een beetje over ze.
Ja, weet je dat?
Vind ik wel.
Zo, maar kun jij iemand bedenken die al eigenlijk veel te veel aandacht heeft gehad?
Jawel, bijvoorbeeld Adele.
Ja.
Mensen praten altijd over Adele.
Of de Nederlandse Adele. Nee. Ik had al iemand in mijn hoofd en toen zei Adele. Ik wou nu zeggen...
Dus Nederlandse Adele, gewoon... Tino Martin.
Nee, ik wou zeggen Ilse de Lange. Maar dat is ook totaal niet de Nederlandse Adele. Maar ze is ook een zangeres.
Hoe heet die? Lois...
Lois Lane?
Lois Lane. Dat is de Nederlandse Adele.
Is die nog een artiest?
Nee. Nee, het is toch, sterker nog.
Het is toch afgesproken in je X-Factor contract dat als je wint dat je daarna van de aardbodem moet verdwijnen?
Ja, één hit.
Eén hit en dan eruit.
Op donder.
Er moet immers wel weer een nieuw seizoen uitkomen.
Volgend jaar alweer, dus...
Oké.
Nee, Adele of Lois Lane.
Ilse de Lange.
Die hebben al genoeg aandacht gehad. Dus daar gaan we het niet voor doen. Maar we gaan het wel doen voor die personen die dat nog verdienen.
Maar welke persoon is dat dan deze
week?
Nou,
dat ga ik je zo vertellen.
Oké, waar gaan we op wachten dan?
Nou, we wachten even op deze dikke tune, bitch. je vroeg me net om de naam van deze persoon.
Ja, dat, ik ben gewoon benieuwd.
Ik ga hem met je delen. Charles, oftewel Charles, mm-hmm. maar dan in het Frans. Delonde, oftewel Deslondes, maar dan in het Frans.
Ja.
Charles Delonde.
Mooi, 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 mooi.
Ja. Het is, we gaan terug de tijd in.
Oh yes, bring me back.
Het is het jaar 1790.
Oeh, gouden jaar.
In Louisiana, in Amerika.
Oh, toen al?
Toch, ja.
Ja, jawel, maar ook al helemaal door naar...
Helemaal door, naar daar. Naar het zuiden, ja. Charles wordt geboren. En ja, jij zegt mooie tijd. Maar Charles wordt geboren op een plantage. In het bezit van kolonel Manuel André.
Het ligt eraan vanuit welk perspectief je de mooie tijd bekijkt.
Ja, nou, voor kolonel Manuel André was het waarschijnlijk hartstikke mooi. Ja. Hij hoefde nooit iets te doen. En hij had een heleboel mensen voor zich aan het werk die hij niet hoefde te betalen.
Ja, dat is subjectief best lekker.
Ja,
maar
als je dit zo beschrijft, denk je, oh, klinkt niet
als
gek.
Je ermee kan leven dat je...
dat je
slaven hebt.
Ja, dan,
ja, 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 ja.
Dus voor Charles en zijn lotgenoten misschien wel een minder goede tijd.
Ik kan het me voorstellen.
Ja.
Nou ja, ik kan het me niet voorstellen, want ik kan me daar niet echt... Nee. Maar dat is niet leuk.
Ja. Het is dus echt de slaventijd.
Rough, rough.
Heel Amerika is vol met plantages en waar gewoon mensen werken met een zwarte huidskleur. Want mensen met een zwarte huidskleur in die tijd, dat was een soort bezit.
Ja.
Een soort, net als je een hamer hebt, heb je ook een neger die je schoenen poetst. Zo was het. Ja, daar moet ik gewoon geen grap over maken.
Nee, ik moet er ook. Ze hadden zelfs een nummer, omdat ze inderdaad geen mens waren.
Precies,
maar...
ja. Heel veel hadden inderdaad helemaal geen naam, maar een nummer, klopt. Nee. Charles trouwens wel. Nou, Charles wordt daar geboren en die woont op die plantage, werkt op die plantage. En een plantage van 86 slaven is dat. Dus best wel een...
Wow, dat is best wel veel.
Ja. Sommigen uit Louisiana zelf, die zijn daar geboren. Sommigen uit alle delen van Afrika overgebracht, gekocht en aan het werk gezet. Nou, Charles' moeder, die was een slaaf. Daarom is hij natuurlijk ook daar geboren.
Yeah.
Maar Charles' vader, dat was een blanke man die met... een slavin dus, slavin naar bed was geweest.
Oké. Okay.
Dus Charles, die had een iets blankere huid.
Ja.
Die was gewoon iets lichter. Was een half bloedje, dus vandaar. En dat maakte hem dus al gelijk. Heel raar, ik wist niet dat het ook zo werkte. Maar dat maakte hem dus al gelijk, in de ogen van de slavendrijvers, een iets hogere rank.
Gewoon omdat je iets blanker bent dan de rest.
Ja, iets lichter.
Vonden ze dan ook... Ja, daar heb jij niet echt antwoord op, want ik...
Ja, vraag
maar. Vonden ze de Mexicanen dan beter dan mensen met een donkere huidskleur?
Ja,
en mensen met een weer iets lichter, weet ik veel, Spanjaarden of zo, ja, die zijn dan nog weer wat beter.
Dus, ik wist dat dus ook niet, maar dat was... Ken je dat plaatje van Family Guy waar ze dan, als je verf uitkiest, dat hij zo'n ding heeft van licht naar donker?
Ja.
En houdt hij hem zo bij iemand, alsof
hij
het lamp binnen mag of niet.
Och.
Zo'n soort verf... Waaier hielden ze dan erbij, zo van welke rank is het?
Welke rank ben je?
Zijn huid is of zo. Oef, kennelijk.
Scandinaviërs. God damn.
De koningen. Echt koningen. Nee, maar dat wist ik dus ook niet. Maar goed, en dus na een paar jaar hard werken op de plantage, hij is zijn hele jeugd aan het werk, Charles. Want het leven van een slaaf.
Moet werken.
Bestaat maar uit één ding.
Ja.
Is werken. Dingen plukken. En zo.
Ja, het is.
Nou, een paar jaar lang doet hij dat dus op de plantage. En omdat hij dus een iets wat lichtere huid had, krijgt hij een promotie aangeboden.
Oké. Okay.
Want binnen een groep slaven is er dan ook nog, zijn er dan weer verschillende functies. En één van die functies is dan eigenlijk, dat heet ook een drijver.
Mm.
Nou ja, dan kun je wel een beetje bedenken dat het dus iemand is die de rest aandrijft.
Ja, het is eigenlijk ook gewoon een bedrijf wat je runt. Je kunt het ook wel slaven. Het zijn natuurlijk... Het is niet echt een bedrijf omdat ze niet voor je werken vanuit hun eigen zin. Maar het is nog steeds, je hebt nog steeds een manager nodig of een teamleider of zo.
Maar de teamleider was natuurlijk... Kijk, die werkt misschien tegenwoordig met ondersteunende woorden en tips. En daar met een zweep, zeg maar.
Ja.
Dat is dan het verschil.
Iets minder subtiel.
Maar hij kreeg die functie aangeboden. En dat werd door de rest eigenlijk van de slaven gezien... Zo van, nou, als je die functie neemt, dan verraad je ons. Want dan
ga je
stap
erboven
je
staan.
Dus eigenlijk een stapje dichter bij naar ja. hè, de blanken toe, die ons onderdrukken.
Dan ga je boven ontstaan.
En daarbij moest hij dan ook, als je dan drijver bent, dan moet je ook soms lijfstraffen uitvoeren op mensen die niet goed luisteren. Je moet dat overzien, planningen maken. Je mag dus echt erboven staan. Zeg maar.
Ja.
Dus dat werd gezien als verraad.
Maar dat is wel een rare positie, want je bent nog steeds een slaaf, dus je moet het ook doen.
Ja, je moet. Ja, je, als, ja, in, hij, als hij niet zegt hoeveel keus die had, inderdaad.
Dat is inderdaad wel een ingewikkelde positie. Want aan de ene kant, als je een slaaf bent en allemaal in hetzelfde bootje zit, kun je nog zeggen: oké, mm-hmm. we hebben kracht aan elkaar. Maar als je erboven staat en je moet lijfstraffen uit gaan delen, omdat ja. de grote baas dat.
Ja, het voordeel Jesus. Is het ding wat je dan koopt, dat je niet de klappen krijgt. Maar ze geven.
Dat is het, ja, okay.
En waarschijnlijk dat je veel minder hard fysiek hoeft te werken.
Okay, ja.
Dus ik snap wel hè, dat het wat waard is. Maar dan moet je dus wel de mensen waar je net nog bij hoorde, nu straffen met. Dus dat is wel heftig. Maar Charles neemt hem. Die neemt de baan.
Ja.
En dat schiet natuurlijk de rest volledig in het verkeerde keel.
Oh, god.
Hij wordt ook een beetje verstoten uit de groep. En hij trekt steeds meer toch een beetje naar de. Naar de blanken toe. Hij kan redelijk goed met Manuel André, dus degene waarvan de plantage is.
Mm-hmm.
En hij voert de baan ook gewoon uit, jarenlang. Hij was een soort schoothondje van Manuel André. Hij gaf lijfstraffen. Hij plande superlange dagen in voor de andere slaven.
Okay.
Ze moesten hard werken. Hij was genadeloos. Oh. Het was echt wel een.
Je zou zeggen, dan ben je juist een beetje kalm, omdat je de situatie kent. Maar...
Ja, ja.
Maar ja, je moet ook de baas
of
overtuigen.
Of macht stijgt je naar het hoofd, inderdaad. Of
dat kan ook.
De druk van bovenaf is te sterk.
Dat kan.
Dat kan natuurlijk ook. In 1810, springen nu alweer een paar jaar later.
Ja.
Charles is een jonge man, ergens in de 20 of zo. Zeg ik dat goed?
Mm-hmm.
Ja, in de 20. En er komt een nieuwe lading slaven aan. Die wordt gekocht. Manuel okay. André had weer waarschijnlijk zijn er wat te oud. Of weet ik, een nieuw model op de markt of zo. Ik weet niet. Er komt een nieuwe lading aan.
Ja.
En bij die lading zitten twee mannen.
Okay.
Genaamd Koek en Kwamana.
Dat klinkt als een geweldig comedy duo.
Dat vind ik dus ook. Koek en Kwamana. Dat klinkt al zo heerlijk. En dat zijn ook misschien wel mijn favoriete personen uit het verhaal.
Oh, yes.
Ga ik nu alvast even spoilen.
Oké, leuk.
Koek en Kwamana. En ze waren afkomstig uit Afrika. En dan specifiek uit de Akan-stam uit Ghana. Ik ken dat niet.
Oké. Nee,
maar dat is...
Maar
dat is dus een, ja, gewoon echt nog wel een stam.
Mm-hmm.
En ze hadden dus ook... Het waren grote, sterke, intimiderende mannen.
Daar werden ze natuurlijk op uitgezocht.
Onder de ritualistische littekens. Dat ze kleine sneetjes maakten in de huid. En dat je dan... Een soort littekens, tattoos kreeg, zeg maar. Dus het waren echt
imposante figuren.
Ja. Ze hadden ervaring met vechten, ervaring met oorlog. Want ze kwamen dus uit dat gebied. En daar werd altijd gevochten. Die stammen hadden altijd ruzie met elkaar. Dus ze hadden ervaring met vechten. Het waren grote, intimiderende, zwarte mannen met enge littekens. En Koek en Kwamana. Zeg het nog maar een keer.
Ja, de namen, bij die namen had ik hele andere mannen voor me.
Koek en Kwamana zijn de eerste twee personen die de echte Charles de Londe leren kennen.
Oké.
Want het was allemaal een act. Zijn hele...
De long con.
De long con, waarmee je... Het was een act.
Gelukkig.
Hij deed alsof.
Ik zat
hij
wat te denken,
hij haatte
gaat
de slavendrijvers. Hij haatte ze.
Ja, oké.
Maar hij kende het grotere goed. Dus hij stapte naar ze toe. Hij werd vriendjes met ze. Hij zweepte zijn eigen mensen puur op omdat hij wist... ik moet in een positie komen waar ik echt iets kan doen.
Ja, eigenlijk is het ook wel logisch of zo. Ja, maar het is wel maar. Heel... Ja, nee. Vanzelfsprekend, maar als je het zo zegt... dan lijkt het inderdaad een logisch traject om te volgen.
Hij was dus jaren bezig geweest om in goede aarde te komen... bij de slavendrijvers zelf... meer mogen, meer vrijheid krijgen, soms in het huis mogen komen. Hij was een soort schoothondje, dus hij had veel meer vrijheid. En het enige wat hij verder nog nodig had om dan de plannen uit te voeren die hij al heel lang in zijn hoofd had, dat waren eigenlijk mensen met aanzien die goed konden oorlog voeren.
Oh, oké. Okay.
Enter Koek en Kwamana.
Koek en Kwamana. Yeah, baby.
Hij vertelde ze over Haiti. Ze zaten op een avond ergens. En hij vertelde ze over Haiti en hoe dat dan 20 jaar eerder... was Haiti ook een slavenstaat. En alle wat zijn
Haitianen?
Mensen? Haitianen? Ik zou het niet weten.
Alle Hatidis.
Alle slaven op Haiti waren 20 jaar eerder in opstand gekomen. En die hadden uiteindelijk de meesters overthrown, noem je dat? Ja. Overmachtigd. En uiteindelijk van Haiti, dus een onafhankelijke dus zwarte staat gemaakt.
Ja. Ja.
Dat was daar dus gelukt. En Charles wist van dat. En die wilde dat dus zelf ook uitvoeren waar hij zat.
Oké. Okay.
Dus hij overlegde dat met Cook en Kwamana. En ja, die klonk dat natuurlijk als muziek in de
oren. Ja, die willen liever niet slaven zijn natuurlijk.
Nee, en die hadden zoiets van, nou, wanneer gaan we het doen? Morgen, overmorgen?
Ik ben er klaar voor, let's go baby.
De bijlen zijn geslepen, laten we het doen. Maar Charles was slim. En hij was venijnig en hij wist, zoiets moet je plannen.
Ja.
Dit moet je niet zomaar doen. Er zijn wel vaker opstandjes geweest tijdens de slavernij. Dat is logisch, want het slaat nergens op.
Nee.
Word je hartstikke boos van. Maar heel vaak was dat dan, waren ze even boos en dan werden ze even gek en dan vermoorden ze één meester. Maar ja, dan was het leger daar en dan was het weer klaar.
Inderdaad,
zeg maar.
Je hebt nogal een macht tegen je.
Ja, dus je moet het goed doen. Dus de fluisteringen begonnen.
Ah.
En ze planten de zaadjes.
Mm-hmm.
Die ze zelf uiteindelijk ook weer konden oogsten, maar voor het eerst niet erg konden. En maandenlang op de velden. Binnenkort. Maak je klaar. Zorg dat je wapens hebt. Zorg dat je ergens een bijl of een sikkel achterhoudt.
Wow.
En sta klaar als je teken krijgt dat je daar en daar naartoe gaat. Dan gaan we met z'n allen komen in opstand. Op die manier.
Je bent wel met veel man.
En er waren in die tijd ook dansen, dat wist ik niet. Maar dat was dus kennelijk daar in Louisiana. Dat op zondag mochten de slaven, waren ze zeg maar een paar uur vrij.
Mm-hmm.
En dan mochten ze op een plein dat daarvoor afgesproken was, waar dan ook de rest niet kwam, zeg maar. Mochten ze naar dat plein en dan mochten ze dansen op hun eigen muziek. En dan speelden ze met troms en zo. Nou, dat was een ding, dat was de enige vrijheid die ze toen hadden. En vooral die dansen, vooral die momenten werden toen gebruikt om te gaan plannen.
Dan heb je ze allemaal bij elkaar.
Ja,
zonder,
en vooral te overleggen van, luister, jullie doen ook mee. Ja, we komen jullie ophalen, we gaan het doen.
Dus dat waren niet alleen slaven van hun plantage, maar ook de community bij elkaar brengen.
Ja, sowieso was het, slaven werden ook wel eens uitgeleend in die tijd. Dus het was heel normaal om, als het daar geoogst werd, dan gingen gewoon heel veel daarheen. Dus het verspreidde zich heel snel, het nieuws. Maandenlang waren ze dan daarmee bezig.
Ja.
En in januari van 1811 was er een regenstorm. Een enorme heftige regenstorm. De pleinen en de straten en de velden stonden onder water. Dus er kon ook niet gewerkt worden, want het water stond tot aan gewoon superhoog. En er zaten dus heel veel slaven binnen, niks te doen. En ze dachten, nou, nu weet iedereen het wel.
Ja.
Dus dit is het moment.
Hmm.
En op dat moment hoorde ook Charles via zijn connecties, die had dan weer contact met de grote baas, dat er dus problemen waren ergens in het zuiden en dat de gouverneur het grootste gedeelte van zijn leger daar naartoe had gestuurd.
Yes, dat komt goed uit.
Komt goed uit. Dus het leger was er niet, de beveiliging was weg, de bescherming was weg en alle slaven zaten sowieso al binnen te wachten.
Ja.
Dus op dat gebied, of op dat moment, was het dus opstand time.
Cooking van mana.
Cooking van mana. En in de nacht van 8 januari slopen er 25 slaven naar de achterdeur van Manuel André's huis. Van die plantage.
Hier
waar
gaan
Charles
we.
Dus werkte.
Hier gaan we.
En die werden binnengelaten door Charles, want die was dus in het huis op dat
die
moment.
Die was daar binnen.
Om nog maar even aan te geven dat het toch wel heel erg gunstig was dat hij zichzelf in die positie.
Anders was het misschien nooit zo gekomen.
Ja, nog even goed praten dat hij dat heeft gedaan.
De ends
was
justifies
het waard.
The need.
Ze werden het huis naar binnen gelaten en ze slopen naar boven en ze vonden daar de zoon van André. En die vermoorden ze.
Ook André, hè? Zo gaat het bij André.
Hij heette volgens mij Gilbert.
Nee, André. André Haastens is ook.
Dat is andere André.
Dat is gewoon. Maar hij werd vermoord, fuck. Oh.
De zoon van André werd gelijk vermoord. Ja, okay. Ze waren uit op wraak. Alle slavendrijvers moesten dood.
De slavendrijver heeft tot nu toe vast ook weinig genade getoond. Dus,
nou, absoluut. Ik bedoel, als je jarenlang onderdrukt wordt, dan mag je even. Nou, dan gaat het ook niet. Sure. Wordt ook niet gevangen genomen en in een hoekje gezet. Nee. Dus zijn zoon wordt vermoord. Maar van dat geluid wordt Manuel André wakker.
Oh shit.
En die vlucht naar buiten. Die rent het bos in. Die vlucht naar de rivier. Die stapt in een kano. En is weg.
Dat ging snel.
Ging heel snel. Met 25 man waren ze in zijn huis.
Hij heeft die rekening mee gehouden.
Ja, tuurlijk hou je de rekening mee, toch?
I don't know.
Ja, ik weet niet, maar ik dacht al van, hij is zo snel weg. Ik kan me niet voorstellen dat als je een plantage hebt waar slaven werken,
dat je, niet,
dat je geen noodplan hebt voor mochten deze mensen toch een keer.
Het is misschien wel slim om het te hebben, inderdaad. Ja.
Dus hij was in die kano en hij verdween.
Fuck,
inderdaad. Zijn zoon is wel natuurlijk vermoord. En ze hadden dus op dat moment de plantage overgenomen.
Oké, dat is een goede
Manuel
stap.
André was weg. Manuel André zelf vluchtte naar een plantage verderop. Een stukje beneden de rivier.
Ja.
Waar hij andere slavendrijvers, of de andere slavendrijver waarschuwde. Die op zijn beurt weer de rest waarschuwde. Ze komen in opstand.
Ja,
wegwezen.
Better watch out.
Ja. Dus heel veel slavendrijvers die vluchten ook. Die vluchten weg van hun plantage voor het zover was. Nou goed, op zich niet heel erg.
Nee, ik wou zeggen.
Minder weerstand bij de opstand.
Ja, uiteindelijk wil je er gewoon dat huis overnemen. Mm-hmm. Van, ja, maar hoe lang hou je dat vol? Maar goed.
Nou, ze hadden ook terug op André's plantage even. Had het legertje van Charles had dus het hele landgoed overgenomen.
Hell yeah.
En daar zat dus ook een wapenkelder bij. En
yes,
heel veel
baby.
Voorraad en allemaal dat soort dingen.
Punde dus, die shit. Eet al het beste vlees op. Fuck die man.
Ja, dus ze hadden heel snel van een kleine opstand van halfnaakte slaven een soort leger gemaakt.
Ja.
Mensen met geweren, soms ook uniformen van... waarschijnlijk hadden ze allemaal kleren van André aan, weet ik niet. Dat kan ik me voorstellen dat je zoiets
niet
hebt van nou
dat mooie witte pak. Dat, ja.
Sorry. Ze gooiden dus de sikkels neer en ze hadden nu ook geweren. En dan hadden ze het grote plan van Charles was om dus alle slaven van de omliggende plantages te verzamelen.
Mm-hmm.
En als één groot leger naar New Orleans te marcheren.
Yes.
Aan te komen met legers. Met geweren. En gewoon te eisen. We willen geen geweld gebruiken. Maar wij willen dan, wat ik zei, een onafhankelijke staat net als Haiti.
Ja.
En dan een stuk terug aan de kust ergens. Vrijheid. Was een stuk land dat ze hadden gekozen.
Wow.
Dat was het plan.
Stel je voor dat... Ja.
Ja. Ze begonnen te marcheren richting New Orleans. En terwijl ze langs andere plantages kwamen, stopten ze daar om dus alle slaven mee te nemen. En zo wordt dat leger steeds groter, steeds groter. Ze plunderden al die plantages leeg met, wat ik zei, wapens.
Wapenspullen. Dit zijn echt veel mensen, denk ik.
Ja, uiteindelijk kwamen ze met ongeveer 500.
Ja. Dus,
dat is toch wel wat ik zei. Die eerste plantage was 86 man.
Dat zei je, ja.
Nou, er zullen dus 6-7 plantages in de buurt zijn geweest.
Ah, maar
en
heb
iedereen,
je wel een klein legertje
500
staan,
500 is helemaal niet weinig. Nee. Bijna alle, wat ik al zei, bijna alle slavendrijvers waren gevlucht nadat ze het nieuws hadden gehoord van Manuel André zelf.
Oh ja, ja.
Dat ze eraan kwamen. En het was dus redelijk makkelijk. Maar er was één slavendrijver, een beruchte en uiterst vrede man, die weigerde.
Ja,
die zei, ik ga gewoon...
Laat ze maar komen.
Ja, niet voor die beesten, zei hij.
Oh ja.
Die ging zitten op zijn veranda met een shotgun.
En die Dick zei, Cheney style.
Kom maar. Ja, echt zo eentje. En die man heette François Trépanier.
Oh ja. Och.
Je hoort het al, hè?
Ja, gadver.
Om even aan te geven hoe wat een verschrikkelijke man François Trépanier is.
Mm-hmm.
Hij had dus al slaven, dat is al
slecht begin.
maar hij had ook één slaaf die hij als hond had. Dus die had hij een halsband om en die moest dan op vier poten bij hem lopen en dan gooide hij dan soms stukjes vlees naar.
Weet je... Een slaaf hebben om werk te doen en er niet voor betalen. Ach, ja, oh, zeg maar, dit kun je nooit goed praten.
Ja,
maar dan, maar om het actief iets te denigreren.
Ja, dit is puur denigreren. De rest kan je inderdaad nog zeggen. Zo wordt mijn werk gedaan zonder dat ik er iets voor heb te doen.
Ja, en dat is alsnog keihard racisme. En natuurlijk, maar om het actief. Een hond is ook wel.
Ja.
Niet, waarom doet hij dat?
Nee, en dan denk je, wat naar, waarom vertel je dit? Maar dat maakt het volgende stukje veel leuker. Hij weigerde te vluchten, daar zat hij dan. En in de verte kwam het leger aan van Charles. En die bleven eigenlijk op een afstandje staan. Hij schoot een paar keer met zijn shotgun, maar hij was te ver weg.
Spread.
Dus hij had zoiets van, kom dan. Maar wat hij niet wist, is dat my boy, Cook...
Cookie.
Die was in een grote boog om het huis heen geslopen. En die was door de achterdeur naar binnen gegaan.
Ja.
Was in het huis geslopen, door de voordeur naar buiten gegaan. Kwam toen achter François uit. Plantte zijn bijl vol in het achterhoofd van François Trepanier.
Geen genade voor die bitch.
Geen genade.
Het cookie monster komt.
Het cookie monster komt voor iedereen, jongen. Dus dat vond ik wel leuk. Wat,
ja, dat is
een koek, man.
Dat is een satisfying beeld.
Ja, en het leger marcheerde dus verder. Afgedaan van François. En in New Orleans was het nieuws dus ook aangekomen. Want de meeste slavendrijvers waren daar naartoe gevlucht.
Tuurlijk, want daar zit de overheid ook.
Ja, dat het leger eraan kwam.
Mm-hmm.
En daar werd dus, ondanks dat het grootste gedeelte van het leger dus naar het zuiden was gestuurd, werd toch een klein leger opgetrommeld. Een mannetje of 100.
Oké.
Dus niet gek om. En die wilden ze in een hinderlaag zetten. Want die dachten dus, nou, wij weten dat ze eraan komen. Zij weten niet dat wij weten dat ze eraan komen. Dat is dan een beetje die gedachte gaan. Dus we gaan ergens in een soort verlaten stadje of zo, gaan we allemaal verstoppen. En dan schieten.
Komen we er in één keer allemaal, surprise!
Een hinderlaag. Ook
een hinderlaag.
Ja. Dus ze verstoppen en ze wachten, maar de slaven kwamen niet. Want Charles was slim.
Ah, dit was echt een pinter jonge man.
Slim jongen. Hij had erover nagedacht. Hij had scouts vooruitgestuurd. En die hadden de hinderlaag al gescout, wil ik wel zeggen.
Fuck yeah.
En Charles dacht, nou, er komt dus een gevecht.
Ja. Yeah.
Hij wist eerst niet dat er een gevecht kwam. Hij dacht, we gaan daar gewoon naartoe. Het leger is weg. We vragen dat. En we hopen dat het gebeurt. Maar nu wist hij, ik moet tegen een leger gaan vechten. Dus hij had zich teruggetrokken. En verderop was een soort hoge heuvel. En hij dacht, nou, als wij nou op die heuvel gaan zitten, hebben wij het terreinvoordeel.
Deze man is volledig oorlogstactiek.
Ja, waarschijnlijk ook wel met hulp van Cook en Kwamana, want dat waren dus ook echt oorlogsvoerders.
Ja, maar ik wou zeggen, hinderlagen uitsnuffelen met scouts, de high ground nemen. Ja, ik vind het maar
hij
goed.
Had er goed over nagedacht. Hij had er goed over nagedacht. Ja. Waar hij geen rekening mee had gehouden en waar eigenlijk niemand rekening mee had gehouden, ook het leger uit New Orleans niet, is dat Manuel André echt heel boos was.
Oh, dat zijn zoon, niet deze dickhead.
Ja, deze fucking dickhead. Dat zijn zoon vermoord was.
Oh ja.
Dus die was onder de rivier langs, er was zo'n rivier in de buurt, achterlangs gegaan, had daar ook een leger opgetrommeld en was van achter het leger aangegaan.
Nee.
Dus op het moment dat Charles achteruit trok,
hij deed
om
een
zich
koek
te verstoppen. Ja, hij deed een koek. dus het niet door hadden, was daar ineens nog een leger achter.
Ja, en dan sta je met de broek vol tanden, wou ik zeggen.
Ja, en wat ik ook aan het begin al noemde, ik weet niet of je het hebt onthouden, maar wat Manuel André was, een kolonel.
Dat had ik niet onthouden.
Nou, dat is niet erg, maar er was dus iemand die kon ook oorlog voeren.
Hij wist wat hij deed in die zin.
En dat ging dus ook, die aanval was heel erg bruut, want ze zagen hem niet aankomen. Slaven vochten wel terug, maar al snel bleek dat mannen die nog nooit een geweer hadden vastgehouden. En eigenlijk mannen die hun leven lang angst leven voor de witte man. En die eigenlijk gewoon gebroken spirits hebben.
Mm-hmm. Versus soldaten, ja, weet je wel.
Dat is helemaal geen
leven. Uitgeruste soldaten.
Dan kan je wel met meer zijn. Maar.
En, nee, ja.
Dus heel snel viel dat leger eigenlijk uiteen.
Ach.
En vluchten ze de moerassen in de buurt, maar ze werden uitgesnuffeld door bloedhonden en stuk voor stuk afgemaakt.
Ja.
Vermoord.
Mm-hmm.
Van de 500 slaven bleven er 25 over.
Oh. Zo.
Waaronder wel Cook, Kwamana en Charles de Londe. Dat wel. Die moesten voorkomen, die moesten vertellen wat er nou gebeurd was. En ook een beetje om een voorbeeld van te maken.
Oh, dat is dan wat je krijgt. Dan krijg je dat gedonder.
Ja.
Bangmakerij.
Goed, ze vroegen hem nog, wat is er gebeurd met François Trepanier? Dat vroegen ze aan de club.
Ja.
Waarna Cook vol trots naar voren stapte. En zei, die lul heb ik een een bel in zijn achterhoofd begraven.
Hell yes, Cook.
En Cook werd daardoor gelijk vermoord, gelijk afgemaakt. Maar hij ging met volle trots eruit. En ook de rest van de slaven die zijn opgepakt, waaronder Charles, zijn genadeloos afgeslacht.
Mm-hmm. Weinig genade in die tijd.
Nul genade. En omdat de slavendrijvers een voorbeeld wilden maken van deze opstand, werd er een weg, honderden meters lang, met spiezen in de grond met onthoofde slaven.
Nou ja, zeg.
Ja.
Doe even normaal.
Vind ik ook.
Dat is Joffrey shit.
Dat is Joffrey shit.
Want ik vind het ook naast onmenselijk, gemeen, ook heel petty.
Ja.
Denk, ja, we get it. Jij bent de grote blanke man. En jij, laat die...
Ik vind ook, het is een soort van... Het was een enorme underdog. Ze hadden geen kans.
Nee.
Als het dan net iets een beetje lukt, dan ga je niet ook nog vet stoer doen als je wint.
Ik denk gewoon, ik denk die slavendrijvers weten, als dit landelijk gebeurt, ja, gaat
dat
het is mis. Ding.
Ze wilden dat alle slaven in alle overige plantages zagen, dit gebeurt er als je in opstand komt.
Ja, en dan...
En dan.
Ga het niet zo makkelijk.
Maar denk je, je denkt nu natuurlijk ook van, Emiel, wat een naar verhaal met helemaal geen fijn einde.
Nou, nee.
En waarschijnlijk ook een beetje, wat heeft hij dan gedaan?
Nou.
Nou ja, en dan ik denk toch, voor emancipatie...
Tuurlijk.
Is het ook niet slecht om een keer te benoemen al die mensen die hebben verloren voordat er een keer werd gewonnen.
Dat is een hele goeie.
Ja, dus want, voordat Rosa Parks of Martin Luther King wel een keer won, zijn er honderden mensen zoals Charles die dus hebben verloren.
Ja.
En daar kunnen we best even bij stilstaan.
Want ik zat te denken aan de jaartallen en toen dacht ik, de slavernij was inderdaad wel een stuk later pas opgeheven. Maar het is elke, weet je, de volgende generaal, het generaal zeg ik, als de leider van een opstand, die zal wel zeggen, kijk maar naar wat ze hebben gedaan met onze boys die toen hebben geprobeerd. En die hebben ze zo bruut. Ja. Voor hun doen we het ook. Weet je, dat neem je wel mee in de volgende keer.
Ja, absoluut. Ja, dat is mooi gezegd. Ja. Dus daarom wou ik gewoon een beetje aandacht geven aan Charles. En dus ook wel tussen haakjes Cook en Kwamana.
Oh,
en
hell yeah.
Tussen haakjes de 500 anderen die nul genade hebben gekregen. Maar wel hebben gestreden waar ze voor stonden.
Ja, maar dat is ook een beetje het hele punt. Weet je, we hebben het niet alleen over de mensen die de bevrijding hebben gestart, maar ook over de ongezongen helden die dit soort shit los hebben gemaakt.
Ja.
En Cook en Kwamana, fantastische namen ook, hè?
Ik ga het nog een keer zeggen, maak hier in godsnaam een film van.
Ja, ik denk dat ik wil een arena gevecht zien tussen Asterix en Obelix en Cook en Kwamana.
Met doping of zonder doping?
Heb je het over toverdrank?
Ja, toverdrank. Het is gewoon doping, laten we eerlijk zijn.
Ja, maar wat is... Nou, met, want anders... Ja,
maar dan allebei met doping.
Ja.
Okay.
Allebei met toverdrank.
Ik wil ook wel Kwamana onder toverdrank zien. Dat wordt niet leuk.
Waar is Cook dan toe in staat?
Ja, iedereen had ook een geweer trouwens, maar Cook die rockte nog de bel.
Ja, dat zegt dan wel wat. Die was er klaar voor.
Ja, nou goed. Dat was het verhaal eigenlijk.
Dat was 113 miljard van deze week.
Ook nog, ja. Het is alweer klaar. Moet je weer een week wachten.
Dat is niet erg.
Nee. Nou, als je toch moet wachten, kun je ook wel die tijd gebruiken om al je vrienden en familie te vertellen over de podcast.
Ja.
En helemaal als ze emancipatie mooi vinden. Sterker nog, als je deze aflevering niet deelt, ben je een racist.
Zo werkt het, hè?
Ja, zo werkt het.
Poeh, en die wil je niet op je leven hebben,
jongen.
Nee,
die wil je niet hebben, jongen.
Dus, je weet wat je moet doen. Tot de volgende keer.
Doei.